nu vanmiddag het woord van de Heer onze God verkondigen. Zoals de kerk dat heeft samengevat in zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 9. Wat gelooft u wanneer u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde? Dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon, Christus, mijn God en mijn Vader is. Daarom vertrouw ik zo op hem, dat ik er niet aan twijfel of hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad dat hij mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede. Want hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een trouw vader. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 55 vers 8 en vers 9. Psalm 55, de versen 8 en 9 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij mogen vanmiddag een begin maken met de uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis in aansluiting natuurlijk op wat daarin vraag en antwoord 23 uit de Heidelbergse catechismus is gevraagd. En wij spreken dan over God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En er zou meteen een heleboel over te zeggen en te vertellen zijn, zoveel dat je bij wijze van spreken ook wel 52 zondagen zou kunnen schrijven en preken over alleen maar dit onderwerp. Dit deel van de geloofsleer, dat eerste artikel, ik geloof in God de Vader en onze schepping. Het is en het wordt de catechismus dan ook wel verweten dat ze op dit punt en binnen dit onderwerp zo kort is. Dat de kerk tot nu toe niet meer ruimte heeft genomen om over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schepping, maar veel meer over te zeggen zou zijn. Dat de catechismus, om zo te zeggen, wel heel luchtig en ook heel vluchtig, bijna als in het voorbijgaan, even aanstipt in bijzinnen dat God alles gemaakt heeft. Maar dat er bijvoorbeeld maar weinig wordt gezegd over de verhouding tussen de almacht van God en de menselijke verantwoordelijkheid. God werkt, maar wij werken ook. Dat de kerk dus niet meer ruimte heeft genomen om over zulke belangrijke onderwerpen, die vandaag toch springlevend en actueel zijn, een geloofsuitspraak te doen. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom men wel zegt dat de belijdenis van de kerk verouderd is geraakt en dat ze dringend vernieuwing nodig heeft. Want zeg maar dan, de belijdenis geeft geen antwoord op actuele vragen als bijvoorbeeld de kadertheorie. Of de idee-gedachte. Of over de lengte van de scheppingsdagen. De belijdenis geeft ook geen antwoord op de vraag hoe het zit in die verhouding waarin de mens toch mag meewerken aan de vervulling en voltooiing van alles wat de Heere God van plan is. Wat de taak en de functie van de kerk daarin is. Daar komt, zegt men dan ook nog wel eens vergoeilijkend, dat komt omdat er toen de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven zijn in die 16e eeuw heel andere dingen actueel waren en de aandacht van de kerk opeisten. En dat is natuurlijk ook helemaal niet te ontkennen. En zo is dat alle eeuwen door natuurlijk ook wel geweest. In de 4e eeuw bijvoorbeeld moest de kerk zich vooral verdedigen tegen de voorstelling dat hier Jezus geen goddelijke natuur zou hebben. Je kunt dat ook prachtig terugzien in de geloofsbelijdenis van Nicea, waarin die goddelijke natuur van Jezus Christus wordt beleden en uitgesproken. Daar staat niet voor niks natuurlijk bij Dat de Heer Jezus God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God is. Hè? Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Dat speelde toen tegenover een Arius die de drie eenheid ontkende. Net zoals de kerk in de dagen van Augustinus zich wel moest uitspreken over de ernst en de omvang van de zonde tegenover een ketter als Pelagius. En die beweerde dan weer dat de mens onschuldig wordt geboren zonder zonde. Nou, in de 16e eeuw ging het natuurlijk om de rechtvaardiging door het geloof. Om de leer over de sacramenten, vandaar die lange zondagen over doop en avondmaal. Maar over de schepping, een onderwerp dat vandaag onze aandacht ook steeds meer vraagt, en over de onderhouding en over de regering van de wereld, daar wordt eigenlijk in de catechismus vrijwel niets van gezegd. Laten we eerlijk zijn, dat is inderdaad opvallend. Over het hoe, wanneer van de schepping staat er niet zoveel. Het zou toen de catechismus werd opgesteld ook nog wel 200 jaar duren voordat Darwin met zijn evolutietheorie aan zou komen. En toch, broeders en zusters, toch steekt het wel wat dieper dan dat in de tijd dat de catechismus werd geschreven niet zoveel over de schepping en zo gezegd zou zijn omdat het niet actueel was. De catechismus tipt het inderdaad wat vluchtig aan, het is waar. Maar dan moeten we erbij zeggen dat dat vooral komt omdat de belijdenis daar een heel diepe bedoeling mee heeft. Dat komt niet zozeer omdat ze toen in 1561, het jaartal waarin de Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven, of 1563, het jaar waarin de catechismus uitkwam, van een evolutietheorie nog nooit gehoord hadden. De profeet Haggai had er al mee te maken, dat was toch wel even eerder, dacht ik zo. Nee, dat komt omdat de catechismus dat hele verhaal van de schepping en van de meewerking en van de vervulling en de voltooiing van alle dingen in het grote kader wil zetten van de bewondering en van de liefde en van de aanbidding van kinderen die vol ontzag, gehoorzaam en vertrouwend uit de hand van deze God hun vader mogen leven. Het thema voor de preek is aanbid de Vader in het woord. Dat is aanbidding in allereerst geloof, vervolgens vertrouwen en ten derde verzekering. Aanbid de Vader in het woord, dat is aanbidding in geloof, in vertrouwen en in verzekering. Nou, het gaat, broeders en zusters, de catechismus is om dat grote kader. Wat kunnen we daar dankbaar voor zijn? Omdat de catechismus ons niet meeneemt naar allerlei wijsgerige beschouwingen en leerstellingen of wetenschappelijke theorieën, maar dat ze direct doorstoot naar het hart van de zaak en naar de kern van waar het in de belijdenis van God, de Almachtige Vader, om draait. Hè? In die zoektocht zou ik haast willen zeggen naar de gunst van God die daar in zondag 2 tot en met 4 en zondag 5 en 6 is begonnen en uitgewerkt. En wat kun je daar dan dankbaar voor zijn? Dat het in dat kader staat, bedoel ik. Want wat bewaart je dat voor allerlei moeilijke overpeinzingen die je geen streep verder helpen en je eigenlijk alleen maar op je eigen onmacht en je verdwazing als mens en je beperktheid terugwerpen. Want ik zeg u maar gewoon open en eerlijk dat wie de schepping en het plan van God denkt te kunnen en te moeten verklaren, alleen maar somber en van alle toekomstperspectief beroofd achterblijft. Let op dat geweldige begin, hè, in dat antwoord van antwoord 26, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, daar hebben we het over. Dat is wat we meteen belijden, dat God is de Vader van onze Heer Jezus Christus niet maar vanaf het jaar nul, of vanaf het jaar dat de Heere zijn schepping tot leven riep, maar van eeuwigheid af aan is Hij de Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar hebben we natuurlijk al zo'n zaak waarbij het onvoorstelbaar zou zijn dat wij daar ook maar één zinnig woord over zouden kunnen uitspreken. Ja, over die eeuwige generatie van de Zoon uit de Vader. Hè, dat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zoon is. Terwijl Hij toch is God uit God, licht uit licht. En zo heeft God zijn woord dus uit laten gaan in den beginnen. Zo heeft Hij de hemel gemaakt. De aarde, de chaos geordend. Zo zegt Johannes 1 dat toch ook. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord geworden. De hemellichamen, de maan, de zon en de sterren, ze zijn geschapen. En de golven zijn een grens toegeroepen en het droog is neergelegd. Zo heeft God het jonge kruid laten groeien en de dieren een plaats gegeven. En zo blies de Heere zijn levensadem in de neus van de mens. En alzo werd de mens tot een levend wezen, zoals de schrift zegt. Zo als de Vader van onze Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, ik hoef u dat waarschijnlijk ook niet meer uit te leggen, maar voor degene vanmiddag die het dan toch nog niet helemaal begrijpt, of er misschien voor het eerst bewust naar begint te luisteren, wil ik er toch ook geen enkel misverstand over laten bestaan. Het is zo belangrijk om dat zo te zeggen. Dat God dat zo deed. Dat de Heer alles zo geschapen heeft en dat hij het nog zo onderhoudt en regeert, zo als namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus, die om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Omdat je dan begint bij de liefde. En bij die ontzagwekkend rijke en die verwonderlijk rijke, die aanbiddelijk rijke wetenschap, dat de Heer, heilig is zijn naam, met de mens gemeenschap zoekt. En die mens door dat verlossend werk van zijn Zoon Jezus Christus voor eeuwig heel dicht bij zich hebben wil. Wij hebben het maar niet over een God, een schepper, een almacht, een idee. Nee, wij hebben het over de Almachtige. God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik hoop er straks nog wel bij stil te staan hoe ver dat soms in ons eigen leven en beleven vandaan kan zijn, als ik u mag spreken over dat tweede, het vertrouwen, maar geniet nou eens even mee van dit moment, broeders en zusters. Het is zo magistraal. Het is natuurlijk ook zo eenvoudig, zo kinderlijk eenvoudig, zo ontmaskerend ook. Want hoeveel wetenschappen en wetenschappelijke resultaten vallen hier niet om, zoals de catechismus het hier mag samenvatten. En dat zet meteen ook radicaal een streep door alles wat deze troost en deze zekerheid zo aanvalt en omver wil gooien. Het is eenvoudig, zeker, het is kort, dat is waar en er zou meer van gezegd kunnen worden. Dat zullen we niet ontkennen, maar er hoeft ook niet meer gezegd te worden uiteindelijk dan dit. En er mag ook niet minder gezegd worden ook, dan dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Want de hemelen vertellen Gods eer, maar op het loflied van de gemeente rust de troon van God. Dat is waar. Dat is waar. Dat is de pijler onder de troon van de Almachtige. En dat geeft dan meteen ook die geweldige verbondenheid en verbinding aan die er tussen de schepping en de kerk en de Almachtige schepper van hemel en aarde is. Hij is namelijk de Vader van ons hoofd en onze zaligmaker. Hij is de Vader van onze bruidegom, om in de taal van Hooglied te zeggen. Hè? En alles aan hem is gans begeerlijk. Zo is mijn vriend, zo is mijn geliefde, dochters van Jeruzalem. Is onze vriend en koning. De Vader van hem voor wie heel de schepping zal buigen en elke tong zal het belijden dat Jezus Christus Heer is. Hij is die Vader voor wie de 24 oudsten hun kronen neerwerpen, zeggende: Gij onze Heer en God bent waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want u hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Kijk, broeders en zusters, in die hemelse liturgie van Openbaring 4, En in die hemelse liturgie van Jesaja 6 ligt uw en mijn toekomst. Daar gaat het naartoe. Dat is het doel. Dat is een doel dat in Christus voor eeuwig vast en verankerd ligt. We hebben dat daar in Openbaring 4 niet verder gelezen, maar hij krijgt, het lam krijgt, Jezus Christus dus, krijgt volgens die boekrol, vervolgens die boekrol de geschiedenis in zijn hand. En hij neemt het ook. Het is natuurlijk uiteindelijk, als je dat zo in mensenwoorden wil vertellen, maar een armoedige uitdrukking, want wat zit er in zo'n tafereel ook veel, Heer. In de grootheid en de kracht van deze Heer. Maar wat, laat ik maar zo zeggen, wat een samenspel openbaart zich daar in die troon. Achter die glazen zee en die 24 tronen van de hemelse hofraad, tussen de Vader en de Zoon, opnieuw. Ja, opnieuw. Want zo was hun samenwerking daar ook in den beginnen. Toen het woord uitging en de Vader alle dingen schiep door het woord. De Zoon door wie alle dingen gemaakt zijn, zegt Colossense 1 toch. En ik zei, dat zet meteen radicaal een streep door al die armzalige pogingen. Om daar met ons verstand nog meer grip op te krijgen. Ja, dan kom je ertoe om het naar de mens te trekken van die zes dagen, die zes scheppingsdagen, maar eeuwen te maken of nog meer. Waarom is dat? Omdat wij het met ons beperkte inzicht en onze wetenschappelijke resultaten gewoon het niet voor elkaar krijgen om de dingen te verklaren. Althans, als we de Bijbel naast dat wetenschappelijk onderzoek leggen, dan zeggen we, nou ja, gezien het wetenschappelijk onderzoek moet het dan zo en zo geweest zijn. Want dan is het te verklaren en te begrijpen. En zeg me eens, broeders en zusters, hoe is dat dan als de Zoon de wind en de golven tot zwijgen gebrengt? Kun je dat dan wel? Als je Jezus Christus nou voor 6000 en nog meer het brood ziet breken, nog overhouden ook. Wat voor wetenschappelijk onderzoek zou u daar tegenover willen zetten? Dus die Lazarus roept, die man die komt naar buiten, gewikkeld in het gravelinnen. Is dat te verklaren dan? Als die jongen van Nain, hè, vanaf de doodsbaar aan zijn moeder teruggeeft. Maar sta je het ook niet verbijsterd bij dat open graf op de paasmorgen? Huiver je niet van ontzag als je de nacht van Gods eeuwige toren over dat kruis van Golgotha ziet neerkomen en hij hangt daar en roept midden in die duisternis nog een woord als van een levende: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar wilt u dat soms ook verklaren? Als je daar dan als mens moet zwijgen, geldt dat dan ook hier niet dat woord van de Heer? Laat af. En weet dat ik God ben, hè? Zoals Psalm 46 dat zegt. Nou, dat Lutherlied, u had het er vanmorgen geloof ik over, hè? Over hervormingsdag ook. Hij heeft natuurlijk ook gevochten tegen dat humanisme. Terug naar de bronnen. Laat ons verstand zegevierend te werk gaan en ontzeg de vrijheid en de autonomie van de mens niet. Laat af. Psalm 46, hè, een vaste burcht is onze God. Weet dat ik God ben. Door het geloof verstaan wij, zegt Hebreeën. Och, en dat betekent dan niet dat we er dus helemaal geen zinnig woord over kunnen zeggen. Nee, zegt die tekst, wij verstaan het. Wij verstaan het. Wat verstaan we dan? Wat begrijpen we dan? Nou dit. Dat er geen macht, geen kracht, geen koning, geen keizer. Geen wetenschapper en geen kenniscentrum. Hoe groot, hoe machtig, hoe geleerd ook. Het ook maar kan halen bij deze God die alles schiep toen hij het er tijd voor vond en toen hij het wilde op de wijze die hij had bedacht. Deze God, die om Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En tweede, het vertrouwen. Nu, het blijft, broeders en zusters, vanmiddag cirkelen om die belijdenis dat God de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus is. Daar ligt de kern. Ik herhaal dat nog maar even, want de stof van zondag 9 loopt dus vanmiddag door de drie punten van de preek heen. Onder dat ene thema, hè, aanbid de Vader in het woord. Omdat er zoveel over te zeggen is, ten eerste. Ten tweede, omdat dit ook de kern en de kracht van de belijdenis is. En u ziet dat natuurlijk ook wel in dat voegwoordje daarom aan het begin van die tweede alinea terug. Daarom. Dat slaat natuurlijk terug op dat eerste. Je mag het dus ook zo lezen dat je zegt, ik vertrouw daarom zo op God, omdat Hij de eeuwige Vader is van onze Heer Jezus Christus, en om Christus wil ook mijn God en mijn Vader is. De schepping staat daar niet los van, broeders en zusters. God is, om zo te zeggen, maar niet onze Vader geworden toen Hij Adam schiep, of toen Hij Abraham riep, na de schepping dus en na de zondeval. Maar God is door Jezus Christus van eeuwigheid af als onze Vader aan te roepen. En als u dan zegt van, ja, maar hoe kan dat nou? Want toen was er toch nog geen mens. In die eerste 5 scheppingsdagen en gedurende die 6e dag toch ook nog een hele tijd niet. Ja, dan wijs ik u op wat Paulus tegen de gemeente in Efeze zegt. Hè. In hoofdstuk 1 is dat, vanaf vers 4. Daar schrijft hij namelijk, hij heeft ons immers in hem, dat is Christus, in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat zijn misschien wat moeilijke zinnen, maar er staat toch niks anders, broeders en zusters, dan dit. Namelijk dat God, die alles weet, alles van tevoren ziet, en die door de eeuwen heen kijkt zoals wij door een glazen huis heen kijken. Maar dat de Heere dus dat hart van Eva al kende voor ze tot hulp van Adam gevormd was. En dat God haar die hand zag uitstrekken om samen met haar man tot die daad van brutale ongehoorzaamheid te komen. En dat de Heere, voor hij zich met en aan die mens als u en ik verbond, dat kruis op Golgotha al staan zag. Want Adam was in Christus Gods kind. En ook Abels offer werd om Christus wil door God aangenomen. Ja, dat neemt de schuld bij de mens natuurlijk niet weg en dat houdt de mens voor God verantwoordelijk. Ja, maar dat centreert heel de wereldgeschiedenis vanaf dat allereerste moment tot vandaag aan toe. Meteen om die heuvel van Golgotha waaraan de zoon van die eeuwige Vader hing. Omdat God in zijn liefde tot het samen zijn met arme zondaren als u en ik besloten had. Ik hoop en ik bid, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat dat tot u doordringt. Dat we iets gaan verstaan ook van dat, want al zo lief heeft God de wereld gehad. De zondeval overkwam de Heere niet. En uw zondebestaan overkomt God niet. Het kruis overkwam de Heer Jezus niet. Maar zoals hij zelf zegt, de Zoon werd naar de raad en de wil van God door wetteloze mensen aan het vloekhout geslagen. Want God had u een stad bereid. God houdt dat vaderland nog voor ons oog verborgen. Ik zou u willen vragen, verstaan zo de geschiedenis alstublieft. En versta zo de tijd van vroeger dagen, versta zo ook de tijd waarin wij nu leven. En begrijp zo de gebeurtenissen en omstandigheden in je leven. En dat gebeurt niet onder een hemel van koper. Of in een wereld waarvan de Heere zich teruggetrokken zou hebben. En maar deze geschiedenis en uw en mijn leven en jouw bestaan, hè, jouw gang naar school en op het plein en in de studeerkamer en noem het allemaal maar op. Dat voltrekt zich, nee, dat wordt door God voltooid in dat doel van hem om eeuwig met hem te zijn. En daar straks rondom die troon te leven waarin Johannes in de geest mocht kijken. Wees daarvan vervuld, gemeente. En wees er vol van. Van een God die zich als de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus zo aan ons verbindt. Dat ik Abba, Vader, zeggen mag. Er wordt ook onder ons nog wel eens wat fatalistisch gesproken en gedacht. Ik noemde dat daarnet al toen ik het erover had dat wij niet in een macht geloven. Zelfs niet in een almacht. Maar in de almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat mag je niet losmaken. Want weet u, broeders en zusters, dat maakt nou precies het verschil. In hoe je aankijkt tegen het verloop van de wereldgeschiedenis en tegen het verloop van je eigen leven. Als je van Gods alomtegenwoordige en almachtige kracht iets onpersoonlijks gaat maken, zoals een lot of een beschikking. En zoals tegenwoordig veel wordt geroepen, een karma. Waar je maar onder te berusten hebt, omdat je er toch niks aan kunt veranderen. Of je kijkt tegen Gods eeuwige raad en voorzienigheid zo aan dat het dan ook allemaal niet meer uitmaakt, omdat God toch alle dingen in zijn hand heeft. In de zin van, ja, wat kan ik daar nou nog aan bijdragen dan? Wat zou ik eraan kunnen veranderen? Ja, dan werkt dat een soort fatalisme in de hand. Ik zou haar zeggen een doffe berusting. Of een machteloos, misschien ook wel haast wanhopig gevoel. Maar dan verdwijnt tegelijkertijd het meest belangrijke uit je leven. En dat is die verwonderde en aanbiddende liefde die zo vol ontzag de Heere bezig ziet en prijst. U vormt mijn leven. U wijzigt mijn omstandigheden. U doet mij het kruishout dragen van de beproeving. Maar dat komt, Heere God, omdat u als de Vader van mijn heiland Jezus Christus die stad met de paarlenpoorten voor mij opent. God laat zijn schepping, om zo te zeggen, uitlopen op een onbegrijpelijke en geweldige samenleving waarin dode zondaren als u en ik tot leven zijn gebracht door het verzoenend bloed van Jezus Christus. Dan is het zo dat ik daar vandaag van vervuld mag zijn. En dat ik daar vandaag in mijn leven naar uit mag zien. Dat ik daarin mee mag werken, hè, door mij onder dat juk van Jezus te buigen. Zijn geboden te bewaren. En elke dag weer te bidden of God het mij geven wil, dat ik blijmoedig mijn kruis zal dragen. Of ik gehoorzaam mag zijn aan hem in die geboden die niet zwaar zijn, maar die van liefde en van vrede spreken. Van aanbidding en verwondering. En hoe ver, broeders en zusters, is dat niet van elke vorm van fatalisme vandaan? En dat er redding is en hoop en herstel en dat er een eeuwig wonen in Gods heerlijkheid is. En dat ik vandaag mag zeggen, ik mag rusten in de schuilplaats van de Almachtige en overnachten in de schaduw van mijn God. Dat vandaag alle dingen zo in Gods hand zijn en God het einddoel zo in Jezus Christus bekend maakt. En dat wij door het venster van de Bijbel zo ook vanmiddag in de hemel mogen kijken. Wat doet dat nou met ons? En dan weten. Ja, maar die operatiekamer. Of dat open graf van de week. Of die tranen van rouw en van pijn. Dat verscheurde hart en die zo beklemmende zorgen soms om kinderen of om gezondheid. Laat ik de Bijbel nog eens nemen en meekijken en meeluisteren naar een God die maar sprak en het was er. Een God die uit een verloren geslacht en een verstorven Abraham een nieuw begin maakt. Een God die legers uiteenjaagt en machtigen als Sanherib en Nebukadnezar op de knieën brengt. Een God die de melaatsen geneest. Ja, een God die zijn zoon aan het kruis doet hangen om zo mij te bevrijden van zonden en dood. Zou hij niet beter weten? Zou hij niet liefdevol zorgen, niet verlossend optreden waar alles vast lijkt te lopen? Het daar openbaart hij toch steeds weer zijn macht en zijn majesteit. En nou heeft hij het einddoel bepaald. En mij dat geopenbaard in dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Er is niets dat hem zou kunnen tegenhouden. En er is niets dat zijn verkoren volk bij hem kan weghalen. Zouden mijn zorgen dat dan doen? Zou die operatie daar dan een eind aan maken? Zou dan dit graf met zijn verse aarde het laatste woord hebben? Mijn God en mijn Vader. Zou hij zijn kinderen vandaag vergeten? Let op de lelie van het veld. Ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u zelfs, Salomo was niet bekleed als één van deze. Zou hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Zoek eerst dat koninkrijk en zijn gerechtigheid. En aan het andere zal u bovendien geschonken worden. Naar de verzekering. Begrijp wel, broeders en zusters, de vraag zoals we die daarnet stelden. Hè? Zoals dat in de dankzegging na het avondmaal natuurlijk ook naar voren komt. Hè? Zou hij ons dan met hem, hè, met deze Jezus Christus, ook niet alle dingen schenken? Die vraag stellen is natuurlijk ook de vraag beantwoorden. Maar weet u, het punt is dat wij ons leven soms maar zo heel moeilijk kunnen blijven plaatsen in dat machtige heilswerk en dat plan van de Heer. Hoe komt dat? Ja, wij zijn maar heel beperkt. Hè? We zijn plaatselijk heel beperkt en we zijn inzichtelijk heel beperkt. En we zijn tijdelijk maar heel beperkt. Hè? Ons leven speelt zich af zeg maar tussen 0 en 80 en dan moet het ook allemaal gebeuren. Dat roept de wereld om ons heen ook. En dat raakt hier van diep van binnen ook best hoor. Zo zijn we wel als mens. En dan willen we hier en nu natuurlijk ook wel graag de dingen veranderen of veranderd zien. Of dan denken we, ja maar ik heb maar zo weinig tijd Heer en dan willen we met nog meer kracht meewerken. Paulus wou dat ook weten. Gehinderd door die doorn in het vlees. Hij zei, neem dat nou weg, Heere, dan ben ik nog van veel meer nut voor u. Of dan willen we dat er graag nog veel meer mensen meewerken. En dan zoeken we het in getal, dan willen we graag organiseren of verbeteren of uitbreiden of noem het maar op. Ja, dan lopen we vervolgens natuurlijk tegen onze onmacht aan. Tegen onze beperkte mogelijkheden. En tegen onze vergankelijkheid en broosheid. Laat het niet moedeloos maken, broeders en zusters. Zou dat ons niet veel meer beschaamd moeten maken? Omdat het onszelf gewoon niet genoeg is om een stukje van dat raderwerk van God te zijn. En we het intussen toch eigenlijk wel een beetje van onszelf verwachten. Of omdat we het leven intussen toch wel ergens graag zelf zouden willen inrichten en vormgeven. En uiteindelijk zien we dan echt onszelf alleen nog maar staan. Onze eigen tijd en ons eigen gezin, ons eigen kind, onze eigen gezondheid, onze eigen zorgen. En daar focust zich dan, om zo te zeggen, alles in ons leven zich op. Hè? En dan gaat ons dat beheersen en dat gaat dan ons in de macht krijgen. En dat gaat ons leven bepalen en daar werken we voor en daar leven we voor. Daar cirkelt alles omheen. Maar weet u, als alles daaromheen cirkelt, dan moeten we toch wel eerlijk zeggen dat inmiddels dus het kruis niet meer in het centrum van ons leven staat. Ik wil u dat zo zachtmoedig mogelijk voorhouden. Maar het is ook iets dat ons als mens allemaal van tijd tot tijd te pakken neemt, is het niet? Dat hardnekkige hart van ons, dat kortzichtige verstand van ons, dat zomaar opstandig of moedeloos kan maken of ongeduldig. Maar broeders en zusters, het moet ons wel steeds weer gezegd worden. En het mag ons ook tot een hele rijke troost zijn. Dat wij dat kleine en beperkte leventje van ons. Die kleine en maar heel beperkte tijd dat wij hier op aarde leven en werken mogen. Dat wij dat in die machtige ruimte mogen zien staan die het kruis van Jezus Christus spreekt. U en ik. Wij gaan een toekomst tegemoet die geen oog heeft gezien en die in geen mensenhart kan opkomen. Zo heerlijk, zo overweldigend, groots en volmaakt. En echt in die ruimte hebben we nog niet eens een plekje als toeschouwer verdiend. Maar we mogen daarom Christus wil toch voor eeuwig als erfgenamen rondlopen. Dat leert het kruisje. Dat onderwijst Jezus Christus je en dat verzekert de koning je, die alle macht in de hemel en op aarde heeft. Die macht die heeft hij niet en die macht die oefent hij niet uit alsof mij vandaag die heerlijkheid al treft. Want Gods plan gaat nog verder en Gods geduld is nog niet uitgeput om het maar zo te zeggen. Maar soms gedraagt mijn hart zich wel zo. En wat is het dan moeilijk, is het niet, om het lijden geduldig te aanvaarden? En de nood van deze wereld van dag tot dag erger te zien worden? En wat is het dan verschrikkelijk verdrietig om mensen juist bij die hoop en die eeuwige heerlijkheid zien weg te lopen? En wat kan dat door je hart snijden? Als het je kinderen zijn, of je ouders, of je broer, of je zus. En wat doet het een pijn om afscheid te nemen? Want het kan wel klinken, hè, straks mogen we elkaar in die heerlijkheid van God ontmoeten in die ene lofzang tot zijn eer. Maar je moet wel achterlaten. Je hebt wel te missen. En ook daarvan staat de Bijbel vol en daar klinkt dat ook. Absalom, hè? Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En daar loopt een moeder huilend langs naast een doodsbaar. En daar smeekt Hiskia de Heer of die toch nog tijd van leven mag krijgen. Dat is de ene kant. En ik zal niet zeggen dat is onze kant, want dat zou niet waar zijn. De Heer kent ons ook in dat verdriet en in die pijn. En hij kent ons daarin zo goed en hij wil ons daarin zo tegemoet komen dat zijn eigen zoon in deze wereld mens geworden is. En laten we het dan ook steeds vrijmoedig zeggen dat juist omdat onze Heer Jezus Christus vlees geworden is en voor ons heeft geleden. Omdat hij dat heeft gedaan. Het lijden van de tegenwoordige tijd niet op zal wegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan mag dat, broeders en zusters, ook tot gelovige berusting en tot een gelovige overgave leiden. Niet fatalistisch. Nee, juist evangelisch. Hè? In een gespannen verwachting. Want nu zie ik nog niet, Heren, maar straks zal ik zien. He, omdat we de Heere zien werken, omdat we de Vader van onze Heer Jezus Christus vertrouwen. Omdat in deze Vader en Zoon de verzekering gegeven is dat niets mij hier op aarde zomaar overkomt. Alsof het zinloos en doelloos mij treft. Maar dat mijn leven door God geschapen is en onderweg gestuurd wordt en ondervangen wordt. He, gedragen wordt door de vleugels van zijn liefde. Dat ik dan toch kan spreken van verlossing en kan zingen van genade. Dat ik, ook al begrijpt mijn ziel God niet, toch zijn liefde loven kan. En dan niet zomaar. En God gaat niet zomaar over alle dingen. Maar hij gaat over alle dingen als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als mijn God en als mijn Vader. Voelt u? Ja, dat is nog wel iets anders dan de soms wat goedkope en losse opmerking dat het wel ergens goed voor zal zijn. Want wat wij in ons leven te dragen krijgen, wat wij mee mogen maken en door moeten maken, dat is maar niet ergens goed voor. Nee. Dan zou dat nog onbepaald zijn. dat leidt in alles en altijd alleen maar tot Hem. Dat drijft mij tot Hem in de eerste plaats, want waar ben ik geborgen anders dan in de holte van Gods vaderhand? En het leidt Hem tot Hem in de tweede plaats. Want daar mag ik niet alleen schuilen, maar die hand die zal mij ook dragen tot ik onder de poorten van die lichtstad door zal gaan. Kijk, en daar sluiten we daar vanmiddag maar mee af. En daarom hebben we ook Jesaja 6 gelezen. Want als je het over verzekering hebt, broeders en zusters, en over zeker zijn van die toekomst, vanuit de vraag wie je dat dan garandeert. Ja, dan kom je net als in Openbaring 4, ook bij Jesaja 6, tot rust. Want deze profeet mocht in het sterfjaar van koning Uzzia de hemel openzien. Het was het sterfjaar van een koning. Dan gaan we daar nu niet meer uitgebreid op in natuurlijk, maar het gaat er daarom dat het in de, dat de situatie in Jesaja's dagen zeer onstabiel en heel onzeker is geworden. En van ver weg komt de vernietigende macht van Assur dichterbij. En ja, in plaats van naar God toe loopt het volk nu bij de Here vandaan. Kortom, het is een situatie om moedeloos van te worden, zoals Johannes dat op Patmos natuurlijk ook wel had. Maar ook Jesaja ziet dan de hemel opengaan. En dan ziet hij de Here. God in zijn troon. Het centrum van de wereldmacht. En als je nou zondag 9 in je hart wilt bewaren, bij die belijdenis leven, gemeente, dan moet je maar heel dicht bij dat beeld blijven. Het beeld van die open hemel. Jesaja 6. Openbaring 4. Want God is daar. En het Lam. Zij zijn in de troon. En aan hen is de macht. En het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Houd dat vast, want kijk, dan kan je het met Paulus mee blijven zeggen. In alles, altijd weer en desondanks en onder tranen misschien. Toch zo vol verwachting. Hij is in de troon. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Die om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Dan kan je het mee zeggen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog enig schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.